Goed, morgen allemaal. Van harte welkom in de kerk. Broers, zussen, gasten. Mooi om te zien dat het heel vol zit. Ik hoop dat iedereen een plekje heeft gevonden. Namens de kerkenraad heb ik de volgende mededelingen voor u. Binnengekomen met belijdenisattestatie van de Gereformeerde Kerk te Haren. Broer Willem Schaai. Hij woont aan de Lupinestraat 9-2 en dat is in wijk Zuid 1. Er is beleidingsattestatie aangevraagd voor vertrek naar de Gereformeerde Kerk te Utrecht Centrum door zus Tessa Koijker uit Noord 1. Vanochtend is het kinderbijbelklas voor de groepen 1, 2 en 3 en vanmiddag voor 4, 5 en 6. Aanstaande woensdag 9 maart is het biddag voor gewas en arbeid. De dienst begint dan om 7:30 s'avonds en voorganger is dominee Jan de Haan. De collecte is dan bestemd voor de ZOA. Vandaag is de collecte bestemd voor de evangelisatiecommissie met als speciale bestemming de vriendendiensten. Dan nog een mededeling op verzoek. Aanstaande donderdag 10 maart om 10 uur 's ochtends bent u van harte uitgenodigd bij Helpende Handen. En dat is hier in de catacombe van de Koepelkerk. En daar zal Henk Drost zijn verhaal vertellen over ouderen in de Oekraïne. Voorganger deze ochtend is dominee Gert Hutte. En vanmiddag is dat dominee Snip. Namens de kerkenraad wens ik iedereen een gezegende dienst.
Goedemorgen broeders en zusters, jongens en meisjes, kinderen. Nogmaals van harte welkom in deze dienst en fijn dat er zoveel mensen zijn. Ook alle gasten, er zijn veel gasten ook in ons midden. Leuk dat jullie er zijn en we hopen dat we met elkaar een hele mooie en gezegende dienst mogen beleven. We willen met elkaar in deze dienst luisteren naar, ik ben bezig met een serie preken over aan tafel met Jezus. En dat is vandaag deel 5 en vandaag is het thema Kies het Beste. Dus het thema voor vandaag is Kies het Beste en we denken daar over Maria en Martha. U weet wel van dat liedje Martha, leg je bezem neer. Voordat we gaan luisteren en gaan lezen in de Bijbel, zullen we eerst gaan zingen. Dat doen we altijd hier in de kerk. Dan willen we door te zingen ons hart richten op God. En we zingen dan eerst opwekking 598, Machtige Heer, Grote Verlosser. En daarna Psalm 84, vers 2 en 3. En daarna is het fotum en de zegen. Laten we gaan staan.
Thank you.
Wij spreken met elkaar uit dat we in alles afhankelijk zijn van God en doen we met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En die nooit kan loslaten het werk dat hij is begonnen en die trouw zal blijven tot in eeuwigheid. Amen. We geloven dat God zelf ook in ons midden aanwezig is en ik mag u namens hem ook groeten en zegenen. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Ga u zitten. Zullen we samen gaan bidden? Liefdevolle Vader in de hemel, we willen op deze prachtige zonnige zondagmorgen graag bij u komen en dank u wel dat we aan uw voeten mogen zijn, dat we mogen luisteren naar uw woorden deze morgen. Dank u wel dat we kunnen bidden, dat u altijd naar ons luistert en dat u altijd dichtbij bent. Vader, soms dan ervaren wij u niet zo dichtbij, soms dan lijkt het alsof u ver weg bent. En daarom is het zo fijn dat we iedere zondag ons hart weer mogen richten op u. En dat we steeds meer mogen ontdekken van uw aanwezigheid in ons leven. En dat we ook steeds meer mogen gaan zien van uw heerlijkheid, omdat u steeds meer van uw heerlijkheid ook laat zien aan ons door de Bijbel. Vader, dank u wel voor uw zon die schijnt deze morgen. Wat is dat heerlijk om zo naar buiten te gaan en dan die warmte van de zon te voelen. En Vader, het herinnert ons aan de Heer Jezus. Wat hij zegt over zichzelf, dat hij de zon is van de gerechtigheid. En we hebben ook het verlangen dat zijn warmte ook mag stralen in deze dienst. De warmte van de Heer Jezus, de liefde van de Heer Jezus. Vader, wil u danken voor iedereen in de kerk. Wat geweldig dat we deze morgen weer met zoveel mensen in de kerk mogen zijn. En dan wil u van harte danken, Vader, voor alle gasten in ons midden. We vinden het heerlijk als gemeente om gastvrij te zijn en om ook met open armen mensen te ontvangen. En u leert ons ook hoe we dat mogen doen. Zonder te oordelen mogen we ruimte geven aan elkaar. En dan mogen we elkaar bij u brengen, Heer Jezus. En dan gaat u wel met ons aan het werk. Dat is wat er gebeurt. Vader, we danken u dat we u boven alles kunnen kennen door de Heer Jezus. Heel de Bijbel gaat over hem. En Heer Jezus, u hebt laten zien wie God is, wie de Vader is. U hebt laten zien wat het echte leven is. We danken u dat u zichzelf hebt gegeven voor ons aan het kruis. Dat onze schuld is betaald, dat er vergeving is, dat de hemel open is door u, Heer Jezus. We danken u dat we nu mogen leven van genade. Dat er een stroom van genade uit de hemel naar ons toe mag komen, iedere keer weer. En wat is het ook prachtig om dat te mogen zien, dat die genade zoveel mensen aanraakt en verandert. Heer Jezus, we willen u danken dat u nu leeft en dat u de koning bent van deze wereld. U bent de Heer over het universum. U bent zoveel groter dan wij ooit kunnen bedenken. En toch wilt u onze vriend zijn. U wilt steeds weer dichtbij komen en u nodigt ons uit. Kom maar bij mij. Dank u wel, Vader en Zoon, dat u de Heilige Geest hebt uitgestort over ons leven. En Heilige Geest, we mogen u kennen en we mogen ook meer en meer zien van uw krachtige werk. Dank u wel dat u binnen in ons aan het werk bent. Dat u van binnenuit ons wilt veranderen. Niet van buitenaf, maar dat u met ons karakter bezig bent en ons verstand en ons gevoel en ons geweten en ons hart. En dat we zo ook steeds meer andere mensen mogen zien die van binnen anders zijn en ook van buiten anders gaan leven. Vader, dank u wel voor alle kinderen in ons midden, voor alle jongeren. Wat is dat ook geweldig dat er zoveel jongeren lid mogen zijn van deze gemeente. Dat we zulk fantastisch kinderwerk mogen hebben, dat straks ook de kinderclubs weer gaan draaien. En wil u bidden, Vader, wilt u de leiders van de kinderclub zegenen? Wilt u ze kracht geven om weer iets moois te laten zien van u? Wil u bidden ook voor de leiders van de crèche? Wilt u hen ook alles geven wat ze nodig hebben om voor de kleine kinderen te zorgen? Vader, wilt u geven dat we in deze dienst met elkaar tot rust mogen komen? Tot rust van al onze drukke bezigheden aan uw voeten. Verhoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar een kinderlied zingen, zoals we dat iedere zondag doen als de kinderclub is. En we zingen dan met elkaar het bekende lied Zie de zon en zie de maan. En daarna mogen de kinderen van groep 1, 2 en 3 naar de kinderclub gaan. Thank you. Lezen uit de Bijbel en ik nodig u uit om mee te lezen. En we lezen een aantal versen uit Lucas 10. Lucas 10, vers 25 tot en met vers 42. Lucas 10, vers 25 tot 42. Er staat boven het enig noodzakelijke en daar gaat de preek ook over. Wat is echt noodzakelijk? Kies het beste deel. De Bijbellezing. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef stelde. Of er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. En hij vroeg: meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? En Jezus antwoordde: wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? En de wetgeleerde antwoordde: heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. En hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei: zorg voor hem en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? En de wetgeleerde zei: de man die medelijden met hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem: doet u dan voortaan net zo. Toen ze verder trokken, ging hij een dorp in waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zuster Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Maria werd helemaal in beslag genomen door de zorgen voor haar gasten en ze ging naar Jezus toe en zei: Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. En de Heer zei tegen haar: Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar 1 ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. Zover de lezing uit de Bijbel. En we zingen nu met elkaar: Heer, ik kom tot u. De tekst voor deze morgen is Lucas 10, vers 38 tot 42 en het lijkt me goed om dat nog eens te lezen. Staat dit: toen ze vertrokken, ging hij een dorp in waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zuster Maria, die ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden, maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. En ze ging naar Jezus toe en zei: Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. En de Heer zei tegen haar: Martha, Martha, jij bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar 1 ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. Zover lees ik uit de Bijbel. Goed, geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, we willen met elkaar nadenken over het gedeelte wat we hebben gelezen. En het thema voor deze morgen is: kies het beste. En dat staat letterlijk in de tekst die we gelezen hebben, namelijk in vers 42. Maria heeft het beste deel gekozen. En dat is dus ook het thema voor deze dienst: kies het beste. Goed, Goed, we zijn bezig met de serie preken over eten met de Heer Jezus. En wat we doen in die serie is dat we steeds een kijkje nemen in de keuken van de Heer Jezus. En als we een kijkje nemen in de keuken van de Heer Jezus, dan worden we ook uitgedaagd om ook een kijkje te nemen in onze eigen keuken. De keuken van de kerk, zeg maar. Willen we ons graag laten inspireren door de Heer Jezus. Hoe gaat de Heer Jezus om met zondaars? Hoe gaat de Heer Jezus om met allerlei mensen? Hoe gaat de Heer Jezus in dit verhaal dan om met Maria en Martha? Wat kunnen wij daarvan leren voor ons eigen leven? En wat kunnen we daarvoor leren ook voor onze omgang met elkaar? Vandaag is een heel bekend verhaal in Maria en Martha, een ontzettend bekend verhaal. Veel verteld, denk ik ook. Op school wordt hier denk ik ook wel vaak verteld, het verhaal over Maria en Martha. Het liedje is zo bekend daar. Martha, leg je bezem neer. Maar ik denk dat dit verhaal heel vaak totaal verkeerd wordt uitgelegd. Om het maar meteen even aan het begin te zeggen. Want wij hebben al heel snel, dan hebben we het over dat Martha te druk is. En de les zou dan deze les zijn dat we meer aan de voeten van Jezus moeten zitten. Zo van, Martha, we moeten niet zo druk zijn als Martha, we moeten wat meer aan de voeten van Jezus zitten. Dat zou dan de les zijn van dit verhaal. Ik denk dat er een hele andere les uit te halen valt. Ik hoop dat ik u die vandaag mag vertellen. Want ik heb namelijk ontzettend veel sympathie voor Martha. Voor de drukke Martha heb ik heel veel sympathie voor. Ik weet niet hoe u dat heeft. Maar ik heb het niet zo op mensen die altijd maar het werk aan anderen overlaten. U wel? Ik kan me echt soms aan ergeren, weet je wel. Er moet er van alles gebeuren. En sommige mensen die gaan dan lekker achterover liggen in de bank. Die zitten maar wat en die zitten maar wat te kletsen. En ze laten andere mensen maar rennen en rennen. Ik heb echt veel sympathie voor Martha. En volgens mij heeft Jezus ook veel sympathie voor Martha. Want daar begint namelijk onze tekst mee. Want dat staat als eerste in de tekst. Wat staat er als eerste in de tekst? Als eerste staat er dit in de tekst. Toen ze verder trokken, ging hij het dorp binnen, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heet. Dat is hartstikke positief. Toch? Hier werd hij gastvrij ontvangen door een vrouw die Martha heet. Die gastvrijheid, dat is de Oosterse gastvrijheid, dat is een prachtige gastvrijheid. Kijk, onze gastvrijheid bestaat vaak uit een kopje thee en één biscuitje. In het Oosten is dat gelukkig wat anders. Als je daar op bezoek kwam, zeg maar, dan werd er een uitgebreide maaltijd klaargemaakt. Gewoon prima. Dat was zoals het hoort, zeg maar. Gewoon, de koelkast werd opengetrokken en we kijken wat er allemaal nog is en we maken daar iets lekkers van. En daar was Martha mee bezig. Geweldig. Goeie actie van Martha. Ja, en dan moet je ook voorstellen dat Martha en Maria daar in dat huis leven. Martha was de vrouw des huizes, want dat betekent namelijk haar naam. Martha betekent vrouw des huizes. Dan komen er in één keer 12 of 13 hongerige kerels binnen. Hongerige mannen, Jezus met zijn discipelen. Nou, dan moet er nogal wat gebeuren natuurlijk, toch? Ze hebben net een heel eind gereisd, want er staat namelijk in de tekst ook dat Jezus onderweg is. Ze hebben net gereisd en ze hebben dus honger en Martha gaat daarvoor bezig. Nou, dat allereerst even als intro. Dus ik probeer helder te maken dat de les misschien wel een beetje anders is dan u denkt. En ik hoop dat u dat ook meeneemt. Ik zal straks uitleggen waarom. Ik wil eerst even met u kijken naar de context. Want de context, zeg maar dus het grotere geheel waar de tekst in staat, is namelijk erg belangrijk. En dat begint dan, ik pak de Bijbel er maar even bij, dan zal ik het even laten zien. Dan beginnen we even te lezen bij hoofdstuk 9. Hoofdstuk 9 en dan vers 51. En dan staat dit, hè? Dus hoofdstuk 9 vers 51 staat dit. Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Dat is, zeg maar, de situatie waarin we zitten. Jezus is vastberaden op weg naar Jeruzalem, want hij wordt binnenkort weggenomen. Dat is de grote context, zeg maar. Dus Jezus is op reis onderweg naar Jeruzalem. En onderweg naar Jeruzalem gebeurt er nog van alles. Maar dat is wat hij aan het doen is. Dus hij is zich aan het voorbereiden op zijn dood. Dat is hij aan het doen. Ja, en je ziet dan, als je die verhalen daarna leest, zeg maar, dat Jezus de tijd die hij nog rest, gaat gebruiken om alle mensen voor te bereiden op de periode dat hij er niet meer is. Ja, dat is een belangrijk element. Dus de Heer Jezus die heeft nog maar weinig tijd. Je kunt je voorstellen, als je de dood in de ogen kijkt, dan wil je de tijd die je nog rest, wil je supergoed gebruiken, wil je zo goed mogelijk gebruiken. En de weinige tijd die hem nog rest, Die wil de Heer Jezus gebruiken om de mensen voor te bereiden op de periode dat hij er niet meer is. Ja, en dat heeft dan te maken met de grote opdracht, hè? Dat de Heer Jezus zegt van, ik stuur jullie allemaal de wereld in en maak alle volken tot mijn discipelen. En leert hen onderhouden alles wat ik bevolen heb. Dat heeft daarmee te maken. Dat is de opdracht die Jezus ons straks gaat geven. Ja, dus probeer dat vast te houden. Dat legt een bepaalde spanning op deze gebeurtenis. Jezus is onderweg naar zijn dood en hij gaat vastberaden daarheen. Als we dan kijken naar het hoofdstuk, of het gedeelte wat we gelezen hebben, dan begint dat met het grote gebod. Kijk maar in hoofdstuk 10, vers 26, daar staat dit, hè. Jezus antwoordde, wat staat er in de wet geschreven, wat leest u daar? En de wetgeleerde antwoordde, heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. En dan zegt Jezus, u hebt juist geantwoord, doe dat en je zult leven. En zeg maar, dus dat is het uitgangspunt, het grote gebod. Heb God lief en je naaste als jezelf. En wat Jezus dan vervolgens gaat doen is, hij gaat uitleggen in het verhaal van de barmhartige Samaritaan hoe je je naaste moet liefhebben. En in het verhaal van Martha en Maria gaat hij uitleggen hoe je God moet liefhebben. Hoort je hem? Weer belangrijk dat we het in de context laten staan. Dus hij legt, zeg maar, in het verhaal van de barmhartige Samaritaan legt hij uit hoe we elkaar moeten liefhebben. En in het verhaal van Martha en Maria legt hij uit hoe we God moeten liefhebben. Daar gaat het verhaal van Martha en Maria over. Hoe moeten wij God liefhebben? Dat is mooi. Maar daar gaat het verhaal van Martha en Maria over. Hoe moeten wij met elkaar God lief hebben? Dus je kunt het verhaal van Martha en Maria niet zomaar uit het geheel pakken en daar alleen maar over praten. Dat kan niet. Heel vaak wordt de betekenis van teksten bepaald door het grotere gedeelte waarin het staat. En let daar goed op. Nou, dat over de context. Kijk, wat ik wil doen is, ik wil het hebben met jullie over twee punten of drie punten. Even kijken hoe ver we komen vandaag deze morgen. Eerst over dienen. Ik wil het met jullie hebben over dienen. Daarna over goed is de vijand van het beste. Dus eerst over dienen, dan goed is de vijand van het beste. En daarna, wat houdt jou van Jezus af? Dat zijn de punten van vandaag. Dus eerst over dienen, dan over goed is de vijand van het beste. En daarna over wat houdt jou van Jezus af. Oké? Neem ik even een slokje water. Kijk, Jezus heeft helemaal niets tegen het dienen van Martha. Echt niet. Dat zeg ik nog maar weer even helder, daar heeft hij niks tegen. Dat dienen van Martha is prachtig. De Heer Jezus waardeert de gastvrijheid van Martha. Dat vindt hij juist mooi. En vlak daarvoor heeft hij ook gezegd, hij heeft het gehad over die barmhartige Samaritaan. Dus daarin heeft hij juist uitgelegd hoe belangrijk dienen is. Het kan niet waar wezen dat wij met een grote boog om allerlei mensen heen lopen. Het kan niet waar wezen. Dus hij heeft juist uitgelegd in het verhaal van de barmhartige Samaritaan hoe belangrijk dienen is, hoe belangrijk barmhartigheid is. Hoe belangrijk ook ruimhartigheid is. Dan kan het niet waar wezen dat hij in het vervolg gaat zeggen, ja, maar jongens, dienen is minder belangrijk. Dat kan niet. En toch is Jezus heel duidelijk tegen Martha. Martha, als je die woorden leest, dan Martha, Martha, je bent zo bezorgd. En Martha, je maakt je veel te druk. En dat is een antwoord van de Heer Jezus op de vraag die Martha aan de Heer Jezus stelt, hè. En dat is ook wel bijzonder, want Martha die zegt dat niet tegen... Martha die loopt daar dus... Moet je een beetje proberen het voor te stellen. Martha loopt daar te sloven in dat huis. En ze rent de benen onder haar lijf vandaan om alles voor elkaar te krijgen. En dan gaat ze even naar Maria toe. Van, hey Maria, kun je me even helpen? Nee, ze zegt meteen tegen Jezus. Jezus! Kan u het niks schelen dat mijn zuster mij al het werk laat doen? Maria zit er zelf gewoon bij, maar ze zegt het niet tegen Maria. Ze zegt het tegen Jezus. En dan zegt ze tegen Jezus, Jezus, kunt u niet even tegen Maria zeggen dat ze mij moet helpen? Ze is echt geïrriteerd en ze is echt boos, hè, Martha. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk in dit gedeelte? Waarom zegt Jezus dat, hè? Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Nou, Jezus wil heel graag iets aan ons duidelijk maken. Want hij zegt dit: er is maar één ding noodzakelijk, zegt hij tegen ons. En dat is natuurlijk de vraag, hè? Dat is de vraag ook van deze preek. Wat is er echt noodzakelijk? Er is maar één ding noodzakelijk, zegt Jezus. En de vraag is dus, wat is echt noodzakelijk in ons leven? Lijkt me een belangrijke vraag. Wat is absoluut onmisbaar? Wat voorziet echt in jouw nood noodzakelijk? Wat hebben we echt nodig? En hij zegt tegen Maria: Maria, jij hebt het beste deel gekozen. En ik ben dan benieuwd naar, wat is dan het beste deel? Wat is dat dan? Waarom noemt Jezus dat het beste en wat is dan precies het beste? Kijk, Jezus zegt eigenlijk dit, wel belangrijk. Jezus zegt eigenlijk dit: het dienen gaat voorbij. Even goed opletten, want ik maak zo meteen weer een nuance. Maar het dienen gaat voorbij en het luisteren blijft. Jezus zegt eigenlijk dit tegen Martha: Martha, luister, ik ga straks weg. En dan hoef je mij niet meer te dienen. Dat dienen voor jou is nu wel goed, maar het wordt je straks ontnomen. Want dan ben ik er niet meer. En luisteren blijft wel. Kijk, dit verhaal gaat er niet over dat luisteren beter is dan dienen. Nee, dit verhaal gaat over het dienen dat voorbij gaat. Ja? Snap je, Jezus is er nu nog. En Martha kan nu nog Jezus dienen, maar dat gaat voorbij. Dat staat ook in de tekst, hè. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. In dit verhaal gaat het dus over dienen wat voorbij gaat en iets anders wat er altijd blijft. En dat gaat dan nog een stapje dieper. Want Martha is heel duidelijk bezig met de vraag: wat heeft Jezus nodig? Wat is nu beter voor Jezus? Hè? Let op, hè. Wat is beter voor Jezus? Dat je aan zijn voeten zit? Of dat je hem te eten geeft en gastvrij bent? Dus wat is beter? Dat je aan zijn voeten zit of dat je hem te eten geeft en gastvrij bent? En weet je, die vraag klopt al helemaal niet. Wat is beter voor Jezus? Wat is goed voor God? Wat is beter voor Jezus? Die vraag die klopt helemaal niet. Wat heeft Jezus nodig? Wat heeft God van ons nodig? Nou, helemaal niks, mens. Helemaal niks. God heeft niks van jou nodig. Nou, en mensen vinden dat altijd nog steeds een schokkende uitspraak als ik dat zeg, maar dat staat letterlijk in de Bijbel. Hè? Weer die tekst uit Handelingen 17. Jullie hoeven mij niet te dienen alsof ik iets van jullie nodig heb. Ik heb helemaal niks van jullie nodig. Ik ben het zelf, zegt God. Ik ben het zelf die aan jullie allemaal leven en adem en alles geeft. Wat Martha mag leren is dat we Jezus niet hoeven te dienen, maar dat Hij er is om ons te dienen en om ons alles te geven wat nodig is. En dat is de diepe vraag waar het hier over gaat in deze tekst. Wat is God dienen precies? Weet u nog? Daar gaat het over, over die vraag. Je moet God liefhebben en je moet je naast liefhebben. Wat is God liefhebben? Wat is God dienen precies? Wat is God dienen? Nou ja, we vullen dat allemaal op onze eigen manier in. Moet je maar eens op een papiertje schrijven. Hoe zie jij dat, het dienen van God? Wat is dat precies voor jou? Wat is het dienen van God precies voor jou? Is God dienen naar de kerk gaan? Is God dienen bidden? Is God dienen allerlei dingen doen? Wat is God dienen precies? Daar gaat het over, over die vraag. God dienen is God laten zijn wie Hij wil zijn. De gevende, liefhebbende en genadige God. En weet je wat God nodig heeft? Helemaal niks, alleen maar dat we naar Hem luisteren. Dat heeft God nodig. Dat heeft Jezus nodig, dat wij naar Hem luisteren. Dat je, weet je, God wil zo graag aan jou, aan iedereen hier in de kerk vertellen wie die is. God die heeft zoveel passie in zijn hart voor ons allemaal. En hij zegt: ik wil zo graag aan jullie allemaal laten zien wie ik ben. Laat mij dat dan vertellen wie ik ben. Weet je, en wat, als dat het dienen van God is, het dienen van God is luisteren naar God, dan is, dan moeten we het echt tegen elkaar zeggen, wat is luisteren belangrijk? En wat, ik zeg het ook maar meteen erachteraan, wat is luisteren ook vreselijk moeilijk, vindt u niet? Gewoon al, kijk nou maar eens eventjes naar hoe dat gaat in je huwelijk. Hoe het gaat naar je kinderen toe. Hoe het gaat naar je vrienden toe. Wat is luisteren echt ontzettend moeilijk. En hoe vaak zeggen we ook niet: ik luister niet meer naar mensen, ik volg gewoon mijn eigen kop. Niet eens bewust, zeg maar. Maar dat doen we zo snel en zo gemakkelijk. Wat is luisteren belangrijk? Wat is het belangrijk dat wij beseffen, zeg maar, dat we hier in de kerk zijn. Dat we hier iedere keer komen om aan de voeten van Jezus te zitten. Hier ben ik Jezus. Ik wil zo graag even naar u luisteren. Dat is wat we hier doen. Weet je, en steeds heeft Lucas het over het volgen van Jezus. En steeds gaat het in het evangelie, een van de kernthema's van het evangelie van Lucas. Volg mij. Maar wat is Jezus volgen? Nou, Jezus volgen is niks anders dan leerling zijn van Jezus. En wat zegt Jezus daarover in prachtige tekst in Johannes 8 vers 31? Dus Jezus volgen is leerling zijn van Jezus. En daar zegt Jezus dit over. Wanneer u bij mijn woord blijft, dan bent u werkelijk leerlingen. Ben je een leerling van Jezus als je in hem gelooft? Ben je een leerling van Jezus als je hem eens een keertje hoort of een keertje wilt horen? Ben je dan een leerling van Jezus? Nee, een leerling wil Jezus altijd blijven horen. Dat zegt Jezus steeds. Blijf in mijn woorden en mijn woorden moeten in jullie blijven. Ja, en natuurlijk, kijk, laten we eerlijk zijn, Maria, die kan daar echt live, zeg maar, even lekker aan de voeten van Jezus gaan zitten. Nou, ik zou er alles voor over hebben om gewoon één keertje, een kwartiertje, echt live aan de voeten van Jezus te kunnen zitten. U niet? Stel je voor dat je daar een reis heen kon boeken, joh. Met Oa de reis. Stel je voor, een kwartiertje echt live aan de voeten van Jezus. Maar kunnen wij nog aan de voeten van Jezus zitten, zoals we hier zitten in de kerk? Kan dat? Ja, dat kan. Ja, wij zijn discipelen. Dat is zo, weet je wel, er is een boek, een bekend boek van Dallas Willard. Die heeft een boek geschreven, The Divine Conspiracy, mag je wel vergeten. Maar dat gaat helemaal over discipelschap. En hij zegt, en de olifant, de grote olifant in de kerken is het non-discipelschap van de christenen. Met andere woorden, het grote probleem in de kerken, zegt hij daar, is dat we te weinig bezig zijn met discipelschap. Met leerling zijn van Jezus. Wij mogen leren onderhouden alles wat hij heeft bevolen. We moeten achter de meester aan, maar dan moet je hem ook voorop laten gaan. Kijk, een bijbelstudie, als we, weet je wat, we doen dan bijbelstudie met elkaar in de kringen, hopelijk ook wel thuis. Maar bijbelstudie is niet een stukje lezen en er een beetje technisch over praten. Zo van, snappen we het allemaal en zijn er nog problemen waar te nemen? Nee, bijbelstudietijd, dat is ontmoetingstijd. Ik ontmoet nu hier de grote Heer Jezus. Dat is bijbelstudietijd. Bijbelstudietijd is dat je zegt van, jongens, vanavond kring, vanavond hebben we met elkaar een afspraak met Jezus. We willen de contacten met Jezus versterken en we willen naar hem luisteren. En dan zeggen we, heb je geen zin in de kring? Zeggen we, ja, ik heb geen zin in de kring vanavond. En waarom hebben we dan geen zin in de kring? Omdat het gaat over alles en nog wat. Maar het moet gaan om het luisteren naar Jezus. Jezus, hier zijn wij. Wij willen vanavond even luisteren naar u. We willen genieten van ons samen zijn. Door de Bijbel wordt je kennis gevoed. En je relatie verbeterd. En de liefde tot Jezus versterkt. En te vaak zien wij de Bijbel zelf als het voedsel. De Bijbel is niet het voedsel. Het woord van God is niet het voedsel. Ja? Want dan denk je, als je de Bijbel zelf ziet als voedsel, dan denk je dat je, als ik iedere dag maar een stukje lees, dan komt het wel goed. Nee, de Bijbel is niet het voedsel. Jezus zegt dit, ik ben het brood, zegt hij. Ik ben het brood van het leven. Ik ben de opstanding in het leven. Maar de Bijbel is een middel waardoor we naar God en naar Jezus kunnen luisteren. Bijbelstudie, dat is niets anders en niets meer dan zitten aan de voeten van Jezus en luisteren naar zijn stem en zijn onderwijs. Weet je, waarom is dat zo belangrijk dat we luisteren? Als we niet luisteren, kunnen we niet verkondigen, mensen. Er is geen verkondiging zonder luisteren. Als ik niet luister als dominee naar de woorden van Jezus, dan valt er voor mij niks te preken, echt niet. En als we missionair willen zijn, dat willen we graag. We willen graag leren hoe de wereld ook Jezus mag ontmoeten als we missionair willen zijn, dan begint dat met luisteren naar de woorden van Jezus. Dat is wat Paulus ook zegt, hè. Dit is mijn verlangen voor jullie, dat de woorden van Jezus in al hun rijkdom in jullie wonen. Dat is het verlangen. De woorden van Jezus in al hun rijkdom in jullie wonen. Is dat zo? Daar gaat het om. Dus weet je, dit stukje gaat dus niet zozeer om, nou ja, ik moet me niet zo druk maken, ik moet af en toe maar eens even aan de voeten van Jezus zitten. Deze vraag gaat over, wat is Jezus? Dit stukje gaat over, wat is God dienen? Dat is een elementaire vraag. Daar gaat het over. Wat is God dienen? Nou, wat over dienen. Dan goed is de vijand van het beste. Jezus heeft het dus hierover, hè. Er is maar één ding noodzakelijk. En hij zegt, Maria heeft het beste deel gekozen wat niet ontnomen wordt, wat dus niet weggaat. Dus, en het is goed om erover na te denken in je leven, wat is nou echt noodzakelijk? Dat is zo'n goede vraag. Wat is echt noodzakelijk? Zo, en God die vraagt het ook van ons, dat we zo in het leven staan. En ik zeg heus niet alleen maar dat je alleen maar noodzakelijke dingen moet doen. Je mag ook wel een keer gewoon lekker dom genieten, zeg maar. Prima. Maar het is wel goed om erover na te denken, wat is noodzakelijk? En ook zo eens te kijken naar al je bezigheden. En dan weet ik zeker dat er een hoop bezigheden van af kunnen zijn. Echt niet nodig. Echt niet noodzakelijk. Want is het herkenbaar dat we soms enorm druk kunnen zijn met dingen die best wel goed zijn, hoor. Maar niet noodzakelijk. Toch? Je kunt enorm druk zijn met dingen die best wel goed zijn, maar niet noodzakelijk. Jezus zegt eigenlijk dit, Martha, je doet het wel goed hoor. Maar goed kan ook de vijand zijn van het beste. Martha, je doet het best goed. Maar goed kan de vijand zijn van het beste. Je kunt heel veel goed doen, maar daardoor wel het beste missen. Zo, dat is een uitspraak, hè. Je kunt ontzettend veel goed doen, maar daardoor het allerbeste missen. Je kunt soms zo druk zijn met dingen doen voor God, dat je geen tijd hebt voor de ontmoeting met God. Hoor je? Soms zo druk zijn met dingen doen voor God, dat je geen tijd hebt voor de ontmoeting met God. Dat je geen tijd hebt voor stille tijd. Dat je geen tijd hebt voor even lekker zitten, even luisteren. Even aan de voeten van Jezus zijn. Even op het strand liggen en je koesteren in de zon van Jezus. Heerlijk. Heel veel van wat wij doen is goed, maar het is niet het beste. En God, dat is wat Jezus, de God de Vader is de landman. En de landman gaat met zijn snoeimes het woord door jouw leven heen. En soms dan snijdt de landman ook goede dingen weg uit ons leven. Echte goede dingen weg. Je doet soms gewoon te veel. En als je te veel dingen doet, doe je het meestal allemaal maar een beetje half, zeg maar. En daarom moeten er soms goede dingen gewoon weggesneden worden. Dat doen we dus niet meer. Want het is het vijand van het beste. En het is goed, mensen, dat we eens even kijken naar die reactie van Martha. Wat gebeurt er als je zo vol met zorgen bent en je zo druk maakt? Wat gebeurt er dan eigenlijk met je als je zo bezorgd bent en je zo druk maakt? Nou, je krijgt zelf medelijden. Kijk maar naar Martha. Je krijgt zelf medelijden. Oh, wat ben ik zielig. Martha wordt boos op andere mensen. Want als je altijd maar met anderen, zeg maar, als je aandacht altijd maar door allerlei dingen in beslag genomen wordt, dan ontstaat er druk in je leven. Dan ontstaat er spanning. En hoe harder ze werkt, hoe bozer ze wordt. En je ziet het ook voor je, hè? Eerst dan loopt ze nog redelijk netjes door. Stampvoetend door het huis heen. Een rood gezicht. Je ziet het gewoon voor je gebeuren. He, want als je, het is een bekende uitspraak, burn-out is burn-up. Als je moe wordt, dan reken maar dat er dan een keer een beste uitbarsting komt. Ja, en als je wordt niet alleen maar boos op anderen, Maar er ontstaat ook heel veel spanning met andere mensen. Nou, herkenbaar toch? Spanning, druk. Spanning met je man, spanning met je kinderen. Oh, overal spanning. Maar is het allemaal herkenbaar? Toch? En als jij druk bent, dan wil je ook dat anderen druk zijn. Zo zijn we ook nog wel. Ik ga niet alleen druk zijn. Moet je kijken hoe ik ren. En jij? Jij gaat alleen maar naar de kring. Weet je, naar Bijbelstudie. Kom op, man. Kijk, als je heel druk bent, dan zorgt dat echt voor veel te weinig zelfkritiek ook, hè? Martha, die heeft wel heel veel kritiek op Maria. Maar kijk nou eens naar jezelf, Martha. Kijk nou eens naar jezelf. Kijk, en we hoeven onze manier van dienen niet op te leggen aan anderen. Zo van, Martha, die dient op haar manier. Maar dus moet Maria dat ook doen. Dat doen we heel vaak, hè? Ik doe het op een bepaalde manier, dus moet jij het ook zo doen. Ik denk op deze manier, zo moet jij ook denken. Normaal. Het zijn allemaal anders hier in de kerk. Je hebt doeners, je hebt denkers, je hebt dromers, ga ze maar door. Allemaal verschillende mensen. Gelukkig is het met Maria wel goed, met Martha wel goed gekomen overigens hoor. Als je leest Johannes 11, dan doet Martha een prachtige uitspraak. Ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in deze wereld is gekomen. Het is misschien wel een beetje tot rust gekomen. Gelukkig maar. Het is goed om te kijken naar je eigen irritatie, naar je eigen onrust, naar je eigen boosheid, als dat er is in je leven. Hè? Doe iets met je irritatie. Doe iets met je boosheid. Doe iets met je drukte. Want dat is zo'n duidelijk signaal. Doe daar wat mee. Neem even de tijd om daarover na te denken. En dan kom je vanzelf alweer uit bij de vraag, wat is nou eigenlijk precies God dienen? En dat is de kernvraag, hè? Wat is nou eigenlijk precies God dienen? Is dat de benen onder je lijf vandaan hollen voor God? Is dat de bedoeling van God dienen? Het dienen van God, dat is het leven van genade, mensen. Dat is het dienen van God. En het dienen van God, dat is rust. Kom, zegt God, ga in tot mijn rust, Hebreeën 4. Dat je kijkt naar wat God geeft en dat je daar iets mee doet. Wat houdt jou van Jezus af? Er kunnen heel grote zonden zijn in mijn leven die mij van Jezus afhouden. Dat kan heel goed. Maar er kan ook simpel iets heel anders zijn, gewoon drukte. Drukte kan je van Jezus afhouden, dat je in beslag genomen wordt door te veel werk. En ik vind het ook prachtig, zeg maar, dat hier dan juist het huishoudelijke werk wordt genoemd. Vind je dat niet mooi? Vind ik mooi. Dat is bemoedigend voor al die mensen, alle mannen en vrouwen die soms zoveel tijd kwijt zijn met het huishoudelijk werk. Wat kun je daar soms ontzettend van balen, niet? Weer afwassen, weer strijken, weer een wasje doen, weer een plee schoonmaken. Ik word geleefd. Druk. Dat is ook vaak dan ook nog heel stoer, hè? Want druk zijn is in deze tijd een statussymbool. Hoe is het met jou? Ja, goed. Wel heel druk, maar... Het is echt een soort statussymbool, toch? Want als je druk bent, ben je heel belangrijk. En dat maakt je populair. En het geeft je aanzien. En het geeft je zekerheid. Ik ben druk. Weet je, het is een zeer goed excuus om niet met de belangrijkste dingen in het leven bezig te zijn. Je gaat wel naar de kerk, maar je hoort te weinig, omdat je de hele week druk bent. Je hoofd zit zo ontzettend vol. Er is helemaal geen ruimte in je hoofd. Weet je, de duivel die kan jou het geloof nooit afpakken. Nooit. Maar dan kan je wel afhouden van Jezus door je tijd te roven. We hebben het echt nodig om ruimte te maken in ons leven. Om rust te nemen. En als jij ook zo iemand bent die altijd heel stoer het heeft over hoe gaat het met je? Ja, ik ben druk. Dan zou ik je toch echt willen aanbevelen om daar iets aan te doen. De mens leeft niet alleen van brood, maar van ieder woord dat uit de mond van God uitgaat. Dan ga je morgen weer naar je werk. Of morgen ben je weer in je gezin. Of morgen ga je weer naar school. En dan? Wat doe je dan met deze boodschap? Nou, ik ga een paar lessen even kort herhalen. Je hebt geleerd hoe belangrijk luisteren is. Luisteren naar God, luisteren naar anderen. Je hebt geleerd vandaag hoe belangrijk het is om even weer een stukje wijsheid te zoeken bij Jezus. Steeds, kan ook heel praktisch gewoon even op je werk. Je hebt geleerd hoe belangrijk het is om jezelf af te vragen, dien ik nu Jezus? Is dit Jezus dienen? En ook op je werk geldt, goed is de vijand van het beste. Dat geldt helemaal op je werk juist. En ook daar is de vraag, wat is nu echt noodzakelijk? Heel erg belangrijk. En ook daar is de vraag, wat is het beste? Heel erg belangrijk. En ook daar op je werk geldt die vraag, wat houdt mij nu van Jezus af? Dat geldt overal. Ik hoop dat je iets geleerd hebt van Maria en Martha. En ik hoop dat Jezus en zijn discipelen lekker hebben gegeten van het eten wat Martha heeft klaargemaakt. Amen. Laten we gaan staan, dan zingen we een paar nummers over aan de voeten van de Heer Jezus. Hier aan uw voeten, Heer, en Jezus, ik wil heel dicht bij u komen.
Thank you.
Jezus zei, wat staat ergens in de wet geschreven? Wat leest u daar? En de wetgeleerden antwoordden, heb de Heer uw God lief met heel uw hart. En met heel uw ziel en met heel uw kracht. En met heel uw verstand. En uw naaste als uzelf. Ik lees ook nog een woord uit Colossense 2. Laat Christus, Colossense 3, vers 16. Laat Christus worden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader dankt door hem. Gaat u zitten. Goed, we gaan nu met elkaar danken en bidden. En ik heb een aantal gebedspunten. We willen graag met elkaar bidden voor onze zus Corrie van Westen. Corrie van Westen die is afgelopen maandag in het ziekenhuis opgenomen. Met allerlei uitvalsverschijnselen. En het blijkt nu dat ze een hele vervelende bacterie heeft, waardoor ze allerlei ontstekingen heeft. Die kan gelukkig, zoals het er nu uitziet, bestreden worden met een zware antibiotica-kuur. Maar ze is wel erg verzwakt. En ze ligt in het ziekenhuis en ze zal daar nog een tijdje moeten verblijven. Dus we gaan voor haar bidden. We gaan bidden voor onze broer en zus Arend en Francine Grimius. Zij hebben in de afgelopen week uit Gods vaderhand een gezonde dochter gekregen. Tenminste, dat was allemaal goed. Maar Noah heet het meisje, en Noah moest toch opgenomen worden in het ziekenhuis, omdat ze heel erg afviel. En er wordt nu onderzocht wat er precies aan de hand is. Dus we gaan voor hun bidden. Voor Arend en Francine en hun dochter Noah. We gaan ook bidden voor de Oekraïneweek. Deze week is de Oekraïneweek. Dat betekent dat allerlei activiteiten zijn er deze week. De zendelingen die zijn terug in Nederland en die gaan langs allerlei kerken lezingen geven, catechisaties geven. Volgende week zondag dan preekt Cor Harrivan hier in de kerk, ook een van de zendelingen. Doet die preekt die zondagmorgen. We gaan bidden dat het een goede week mag worden. En er is speciaal ook aandacht gevraagd voor de jongeren in de Oekraïne. De jongeren hebben in Nederland hebben het ontzettend goed. Ook in de kerk wordt er heel veel voor jullie georganiseerd en gedaan. Er zijn allerlei mensen die veel van jullie houden, die heel graag ook aan jullie les willen geven enzovoort. Maar daar is het allemaal een beetje anders. En het is goed om ook voor die jongeren daar te bidden, dat ze ook Jezus mogen leren kennen. En er zijn veel jongeren die daar toch ook naar aangetrokken worden door drank enzovoort. Dus laten we daarvoor bidden. Ik wil ook graag blijven bidden voor de commissie van beheer. De commissie van beheer is heel hard bezig met allerlei plannen in de kerk. En een van de dingen is dat ze aan het onderzoeken zijn of de kidskoepel aangekocht kan worden. Dat is best wel een lastig proces. En we willen echt heel graag aan jullie allemaal vragen in de gemeente bid. Of God ook wil laten zien wat de goede oplossing is voor onze kerk. Waar we huisvesting kunnen vinden, wat goede huisvesting is. Laten we daar gewoon voor bidden met elkaar. Want God is zeer geïnteresseerd in deze dingen. En God wil ons echt daarin ook helderheid geven. Maar hij wil ook wel graag dat we daarom bidden met elkaar. Dus neem het mee als een gebedspunt thuis. Dat we bidden ook voor dat God helderheid wil geven over huisvesting. En bid ook voor de commissie van beheer die daarin heel veel werk moet verzetten. Het gebeurt allemaal in stilte, maar het is goed om daar met elkaar voor te bidden. Laten we gaan danken en bidden. Liefdevolle Vader in de hemel, we willen u danken dat we mochten leren wat het is om u te dienen. En Vader, heel vaak dan denken wij dat wij van alles voor u moeten doen. En we mochten weer leren hoe belangrijk het is dat we luisteren naar u. Discipel zijn is luisteren naar u, Heer Jezus. Vol zijn van uw woorden. Want uw woorden brengen leven. En geef dat we dat ook meteen doorvertalen naar ons eigen leven. Vader, wat is het super herkenbaar dat we soms zomaar door allerlei drukte afgehouden worden van het belangrijkste. En dan weten we soms ook nog heel goed wat belangrijk is. Vader, soms hebben we echt geen tijd voor luisteren. En soms dan zijn we ook eigenwijs en dan willen we niet eens luisteren. Vader, wilt u ons leren om rust te zoeken? Om tijd door te brengen met u, Heer Jezus. Wilt u dat echt aan ons leren allemaal? Want dat is zo heilzaam voor je leven. Vader, dank u wel dat we ook heel vaak rust mogen vinden. Dat we ook mogen uitrusten van ons werk. En dan zien we ook weer hoe geweldig kostbaar deze dag is. De zondag, de rustdag, uw dag. Vader, geef dat we allemaal die dag ook eren. Dat we met plezier ook aan uw voeten zitten hier in de kerk. Heer Jezus, wat een wonder dat heel die Bijbel over u gaat. Dat Bijbelstudie echt is dat we gevuld worden van u. Vader, wil u danken voor iemand als Martha in de Bijbel. Wat een mooi mens en wat herkenbaar allemaal. Wil u danken voor Maria. En dat Maria ons ook zoveel kan leren. Wil u danken, Heer Jezus, voor uw reactie op Maria en Martha. U bent zo liefdevol. En u wilt ons leren wat het allernoodzakelijkste is. U wilt ons leren dat we het beste mogen kiezen. Vader, wilt u geven dat we deze boodschap mee mogen nemen de week in. Dat we mee mogen nemen naar ons werk. Heer Jezus, wat bent u geïnteresseerd ook in ons werk. En wat wilt u juist daar ons ook alles geven wat we nodig hebben. Wijsheid en inzicht. Vader, wilt u ons leren om daar ook te luisteren. Om te zien dat goed ook zo vaak de vijand is van het beste. Vader, wil u danken dat we mogen bidden voor elkaar in de kerk. En wat wordt er ook veel gebeden. Dank u wel voor de gebedsgroepen die er zijn. Dank u wel voor mensen die zomaar spontaan heel vaak gaan bidden voor elkaar ook. Dank u wel voor het gebedsteam ook in de kerk die steeds bezig is met het stimuleren van gebed. Wat is het belangrijk dat u ons in dat gebed, Vader, steeds weer uittrekt boven de moeite ook van het leven. Als we bidden, dan mogen we weer via u naar het leven leren kijken. We mogen luisteren ook naar wat u ons te zeggen hebt. Vader, we willen voorbeden doen voor onze zuster Corrie van Westen. Zomaar ineens moest ze opgenomen worden in het ziekenhuis. En vader, wil u bidden, wilt u de behandeling van de artsen zegenen? Wil u danken, Vader, voor alle goede zorg die er is daar in Rijnstaat? Wil u danken, Vader, ook voor alle goede zorg van de wijk? Dat de mensen uit de wijk daar steeds op bezoek gaan. En dank u wel voor goede vriendinnen die ze mag hebben. Die ook naar haar omzien, die van haar houden. Vader, wat is het belangrijk dat we dan ook voor elkaar klaarstaan in moeilijke periodes. Wil u bidden, Vader, voor onze broer en zus Arend en Francina Grimius. Vader, wat waren ze gelukkig toen ze uit uw vaderhand een gezonde dochter kregen, Noah. En wat was het moeilijk dat er meteen weer zoveel zorgen kwamen. Vader, wilt u bij Noah zijn en wilt u haar genezen? Wilt u ook de artsen geven dat ze duidelijk mogen krijgen wat er is? Vader, dank u wel dat u een God bent die in alles geïnteresseerd is. Die ook zo met argusogen kijkt naar hoe wij omgaan met materiële dingen. Ook met ons geld en met gebouwen. Vader, wil u danken voor de commissie van beheer die zoveel goeds werk doet. En wil u bidden, Vader, wilt u ook aan ons allemaal laten zien wat goed is. Wilt u ook gewoon de mogelijkheden laten zien die er zijn. Wilt u ook de harten van mensen bewerken. U kunt dat als geen ander. Vader, wil u danken dat we ook na mogen denken steeds weer over hoe we gemeente zijn, waar we gemeente zijn. Dank u wel, Vader, voor het werk wat er gebeurt in Villa Klarendal. Dank u wel voor het werk wat er gebeurt in Schuitgraaf. En voor het werk wat er gebeurt in het dorp, Leef. Vader, prachtige nieuwe initiatieven om uw boodschap van redding en liefde uit te dragen. Vader, wil u ook bidden voor alle mensen die verdrietig zijn. Soms dan kunnen we er zoveel behoefte aan hebben om even uit te rusten. Omdat ons kindje misschien altijd huilt of omdat het zo moeilijk is met de opvoeding. Of omdat we zelf zo onrustig zijn in ons hoofd. Misschien wat depressief. Vader, u kent ons allemaal door en door en u weet precies wat we nodig hebben. U kent ook onze worstelingen. Onze moeite, onze twijfels. En u nodigt ons uit. Heer Jezus, u daagt ons uit om met al die dingen bij u te komen. Hier zijn we dan, Vader. Heer Jezus, aan uw voeten. Met ons leven, met ons wat ons bezighoudt. En we leggen het bij u neer, omdat u zo machtig en sterk bent. Vader, dank u wel voor uw woord. Dat fantastische, kostbare woord. Geef dat we meer en meer vol mogen zijn van dat woord. We bidden dat van u in Jezus' naam. Amen. Ik heb vergeten te bidden voor de Oekraïne. Dat gaan we gewoon nog even doen. Sorry. Ik hoop niet dat het mij kwalijk neemt, maar ik wil dat wel graag doen. Zullen we daarvoor bidden? Marjan, zoek je een plekje? Ja, ga maar mooi zitten. Prima. Laten we bidden voor de Oekraïne. Liefdevolle Vader, we danken u voor dat de zendelingen uit de Oekraïne ook hier mogen zijn deze week. Dat ze in allerlei kerken mogen vertellen over hun werk. En Vader, willen bidden, wilt u geven dat het een hele goede week mag zijn. Ook een week tot opbouw van het werk daar in de Oekraïne. Vader, geef ook dat we volgende week zondag met elkaar ook een mooie dienst mogen hebben. Dat ook aanstaande donderdag met helpende handen een mooie morgen mag worden. Als dominee Henk Drost ook gaat vertellen over het oudere werk in de Oekraïne. Vader, willen u speciaal ook bidden voor de jonge mensen in de Oekraïne. Vader, wat hebben wij als jonge mensen in Arnhem en in Nederland ongelooflijk goed. Wat wordt er veel georganiseerd. Wat is er veel ook voor de jeugd in de kerk. En wat is dat in de Oekraïne vaak anders. Wat is het moeilijk om de jongeren te betrekken bij de kerk. Vader, wilt u laten zien hoe heerlijk het is ook aan hen om bij Jezus te zijn. Vader, dank u wel dat we zo ook leren om, om geïnteresseerd te zijn in uw wereld. Want uw wereld is zoveel groter dan ons kleine wereldje. En u wilt graag dat over heel de wereld de blijde boodschap van het Koninkrijk wordt verteld. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Er zal nu gecollecteerd worden. Wordt van harte aanbevolen. Collecte is bestemd voor de vriendendiensten. Volgende week zondag, zal ik meteen even vertellen, is er weer een vriendendienst. De flyers worden straks uitgedeeld. Neem de flyers mee en deel ze weer uit aan je vrienden. Het thema is zero tolerance. Het gaat over tolerantie. Wat is tolerantie precies? Wat leert de Bijbel erover? En neem de flyer mee en deel hem uit straks. We gaan zingen met elkaar en zingen als laatste lied van deze dienst. Kom heel de schepping, geef God eer, kom en prijzen. Van deze dienst de zegen van onze God meegeven. Laten we ons hart richten op God om zijn zegen te ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap en de inwoning van de Heilige Geest is met jullie allemaal. Ik heb nog een paar opmerkingen. Dan gaan we naar de koffie toe of lekker in het zonnetje staan buiten. De gemeenteschets is klaar. Leven om te geven heet die. En kunt u straks meenemen. Die ligt in de gang. Wordt straks ook uitgedeeld. Dus neem hem eentje mee voor thuis. Dan kun je die gaan bespreken op de kringen. Leven om te geven. Hij is ook te downloaden van de website. Maar er zijn er genoeg. Dus neem hem gewoon mee naar huis. Dat is het eerste. Tweede is vergeet de flyer niet voor de vriendendienst. Er is ook nog een sing-out. Dus u kunt ook nog even blijven zingen. Nog een laatste opmerking. Ik aarzel daar een klein beetje over, maar goed, ik doe het toch maar wel. Mijn nieuwe boek is uit, Zo verandert God jou. Maar ik, nee. Ik wil dat wel, ik vind het wel leuk, want je kunt u intekenen beneden in de zaal. Dan kunt u intekenen op dat boek en dan gaat €7 per boek naar de villa toe. Dus daarom durf ik dat te zeggen. Lijkt me een goed doel. Dus ga even kijken, liggen inkijkexemplaren en lukken een lijst, kun je gewoon intekenen. En €7 per boek gaat dan naar de villa toe. Ja? Laten we gaan zingen of koffie drinken. Thank you.